Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Erik Brommert en ik, Pim Bel, we zijn naar Den Haag, de Schilderswijk, afgereisd. Want het is maandagmiddag, een dag na de Amsterdam Marathon. En we zijn te gast bij Galit Tjoukout. We zitten in de woonkamer, de versnaperingen staan op tafel. En Galit wilde graag uitslapen. En hij had daar, dat ging hij doen met een voldaan en vermoeid gevoel. Maar hij heeft gisteren een PR van 2:09:34 gelopen. En zijn derde nationale marathontitel op zak. Galit, ten eerste gefeliciteerd.
Ja, bedankt.
Gewoon.
Welkom in Den Haag.
Ja, toch? Ja. Dit wilden wij al heel lang eigenlijk, hè, Erik?
Zeker, dit stond al een tijdje. Stond dit op de wishlist eigenlijk.
Ja.
En, maar we mogen nu eindelijk langskomen. En we hebben goede reden om langs te komen ook. Dus, alleen, we hadden natuurlijk eigenlijk een uurtje eerder gepland. Maar ik begreep van Pim dat jij gisteren kort na de finish
het was
zo'n even gezegd had van, kan het misschien toch een uurtje later?
Want ja, klopt. Ja, logisch natuurlijk. Als je marathon loopt, dan... Want meestal in de avond dan kan ik niet goed slapen, omdat je spierpijn hebt. En je hebt hele zware inspanning geleverd. Dan wil je gewoon echt goed slapen.
En hoe laat ben je uiteindelijk in slaap gevallen?
Ik denk rond echt pas 2 uur of zo echt in slaap gevallen.
Oké, dus toch een beetje hyper is het dan eigenlijk. Hè?
Ja,
wat je een beetje
was
overdag
nog,
bent.
Nog in dat... in dat wereldje van de marathon, van ja, je hebt het goed gedaan, weet je. En ja, je voelt je, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, ja, die blijdschap, zeg maar.
Ja, ja. En hoe zag de avond eruit gisteravond? Hoe laat ben je thuis gekomen? Wat hebben jullie gedaan?
Ik was om 5 uur thuis. En toen gingen we uit eten. Dat doe ik altijd. Als ik terugkom van de wedstrijd, dan ga ik met mijn gezinnetje uit eten. Ja, moet ook natuurlijk. Hè.
Natuurlijk, moet ook gebeuren. Dus jullie hebben het met elkaar gevierd, als het ware.
Ja, we hebben het met elkaar gevierd, ja.
En wat is jouw maaltijd na de marathon? Waar hou je dan van?
Dan eet ik echt alles. Geef mee koekjes, geef mee chips. Dan is echt van alles. Maar geen pasta, alsjeblieft. Of rijst of wat dan. Dan een maand geen pasta meer.
Hoeveel pasta heb jij op? Heel veel, blijkbaar.
Echt sinds 10 dagen voor de marathon, dan is het echt eigenlijk, dan begin ik met pasta, rijst, maar zeg maar die langzaam koolhydraten.
Ja, ja, en dan ook de laatste dagen minder groente, minder fruit misschien, of dat
ja,
niet per se?
Klopt, ja, dat doe ik veel minder groente, want je krijgt in de groente zitten natuurlijk...
Vezels?
Ja, vezels ook, daar moet je niet te veel van hebben. Ja. En van fruit kan je ook een beetje diarree krijgen.
Ja.
Dus wat ik doe is rijst en visjes, zalm, sardientjes. Ja.
Hey, en eet dan heel de familie 10 dagen lang met jou mee? Of hebben ze iets van, jouw vrouw die zegt van, eet jij maar lekker je pasta? Ik doe lekker mijn eigen lekkere dingen.
Soms eet ze echt vaker met mij. Vindt ze niet leuk als ik alleen maar pasta eet en dus dat ze iets anders gaat eten.
Dan eet ze wel gewoon mee.
Ja,
dus ze was eigenlijk ook bijna klaar voor een marathon.
Ja, ja.
Ja, en dan ben ik heel benieuwd, want ik heb net je dochtertje gezien, Galit. Ze is even vanuit de woonkamer naar de andere kamer verplaatst, omdat we dan waarschijnlijk een vierde spreker in deze podcast hadden gehad. En goed, ze is maar net, denk ik, ouder dan een jaar, hè, denk ik.
Klopt.
Hiba,
ja.
Ze was vrolijk.
Zeker, ging maar met een smile de deur uit.
Maar die weet nu ook al wat het is om te stapelen met een paar dagen pasta. Of heeft zij nog niet meegedaan?
Nee, ze heeft nog niet meegedaan. Ik denk dat ze nog niet weten wat dat is.
Nee. Hey, en er zit nog een collega-loper in de woonkamer.
Ja, dat toch? Is... we hebben natuurlijk hetzelfde sponsor.
Ja.
En zij kende hem al een jaar sinds dat hij 17 was. Kende ik hem.
Ja.
Is vaak bij mijn ouders geweest. Ik bij zijn familie. Dus ik zie hem als een broertje van mij, zeg maar.
Want wie is hij? Want ik herinner me de beelden van, volgens mij, de Dam tot Dam.
Dam tot Dam. Hij loopt vaker in Nederland. Hij loopt ook Schoren, loopt de Breda's in, loopt bijna alle wedstrijden in Nederland.
En goed van voor, hè? Wat is zijn naam?
Jacob Lapkera.
Kijk.
Hey, en jullie hebben elkaar leren kennen in Marokko?
Eigenlijk niet in Marokko, maar het was eigenlijk hier in Nederland. Want ik ken zijn broer heel goed. Zijn broer heb ik... Zijn oude broer, die was ook een goede atleet geweest. Mm-hmm. Die liep 29 minuten op de 10. 10 jaar geleden.
Ja.
Dus via hem heb ik zijn broertje leren kennen.
Heeft zijn debuut gemaakt gisteren op de marathon ook?
Ook zijn debuut, ja. Ja.
Alleen jullie zitten er wel met een iets ander gevoel in deze woonkamer. Want jij hebt een nieuw PR en hij heeft het Olympisch Stadion niet gehaald.
Ja, maar hij was toch niet teleurgesteld. Hij zegt, ja, van ik heb van alles gedaan en dit is de marathon. En ja, dat hoort ook bij. Ik ben ook 4 keer uitgestapt op de marathon. Dat is gewoon een moment die je gewoon van gaat leren in de toekomst. Ik weet zeker dat hij nog echt dat hij een geweldig talent heeft op de marathon. Dat heeft hij laatst zien bij Filo half marathon. Toen met die wereldtoppers meegegaan. En dam tot dam werd hij 4e. Ik denk dat die atleet echt een toekomst 2.6, 2.7 loper wordt.
Ja, precies.
Kijk.
En dan ga jij als atleet natuurlijk nog veel aan hebben, want jullie trainen samen.
Ja, zeker. Ja, samen als hij in Nederland is, trainen we samen. Maar meestal natuurlijk, want kijk nu met mijn gezinnetje, ga ik niet vaker naar Marokko. Kijk, toen ik vrijgezel was, ging ik bijna elke maand naar Marokko. Lekker naar de warmte. Maar nu kan het helaas niet. Jij wil je dochter niet missen.
Nee.
Dus is niet dat we het hele jaar samen zijn.
Samen
trainen.
En het is niet een overweging dat je je vrouw en je dochter in de trainingskampperiode meeneemt naar Marokko?
Dat was vorig jaar, het was 2 maanden voor dam tot dam. Het was heel lastig omdat de omstandigheden in Marokko echt heel warm. En ik wil dat risico niet nemen omdat mijn dochter jong is. Ik weet niet hoe ze gaat reageren op die warmte. En, dus misschien voor volgend jaar weer dat ze weer mee gaat, ja.
Aan de andere kant, je tijd en je prestatie van gisteren hebben bewezen dat het eigenlijk helemaal niet hoeft.
Ja, klopt. Ja. Ik heb mijn beste tijden gelopen tot nu toe. Ik heb alleen maar in Nederland gelopen. In die tijd dat ik vaak naar Marokko ging, ging het toch vaak mis.
Waar dus ligt dat aan?
Ja, weet niet. Ik voel me nu... in die tijd toen ik vrijgezel was, houd ik veel van Marokko, weet je. Ik had alleen maar mijn ouders hier in Nederland. En je denkt niet aan je gezin... Nu heb ik een gezin, voel ik me veel gelukkiger in Nederland. Ik voel me niet echt goed in Marokko als ik daar helemaal alleen in mijn eentje ben.
En dat heeft dus ook een goede uitwerking op misschien op de rust bij jezelf en de situatie die je thuis hebt.
Dat helpt ook. Ja, je hebt een gezinnetje. Sinds ik een gezinnetje heb, ben ik beter gaan lopen. Het gaat steeds beter. Ik maak nog steeds een hele mooie ontwikkeling door. Ja, dat gaat echt heel goed. Ik voel me nog steeds fitter.
En waarom ben je beter gaan lopen sinds je een gezin hebt dan? Wat is er veranderd voor je gevoel dan?
Ja, je voelt je gelukkiger en je voelt je niet alleen. Je hebt altijd steun en dat heb je echt nodig als topsport. Ik heb ook die druk en ik heb het helemaal, sinds vorig jaar heb ik het een beetje losgelaten. Die druk van ik moet presteren, ik moet dit doen. Want dat heeft me al jaren eigenlijk een beetje, zeg maar, lastig gemaakt. Dat je op jezelf druk van ik moet presteren, ik moet dit. Nu heb ik het gewoon ook helemaal losgelaten. Ook in Amsterdam. Ik heb goed getraind. Ik dacht, maakt niks uit wat er gebeurt. Loop ik goed, stap ik uit, het gaat niet goed. En dan loop je ook een beter marathon. Als een atleet moet je die druk niet hebben.
Nee, want die druk was er wel altijd bij. Hè? Ik weet in de keren dat ik jou in Rotterdam heb meegemaakt, was je soms in staat om 2 dagen voor de marathon nog te twijfelen over op welke tijd je weg zou gaan.
Ja, klopt. Ja.
En dan waren er soms grote verschillen. Dan was er een marathonlimiet van 2.11 die je gelopen moest worden. En waren er misschien ook mensen om je heen of via zelf die misschien dachten van, misschien ga ik wel gewoon op 2:08 weg.
Ja, ja.
En dat waren soms echt wel eens echt grote verschillen waarvan ik ook wel eens dacht van, hey, moet je niet gewoon lekker de rust hebben om op die 2.11 weg te gaan lopen? Dan kan je naar je grote toernooi.
Ja, dat is waar.
En dan wilde je er toch meer uithalen. Hoe kwam dat?
Ja, het was toch weer lastig. Als je kijkt naar mijn tijden op de 10, op de half marathon. Dan zeg dan als je dat berekent op de marathon, dan moet je 2.8, 2.9 kunnen lopen. Maar dat kwam nooit uit.
Nee.
Toen, het was gewoon die druk zo groot om te presteren. Ik wilde gewoon eigenlijk de beste van Nederland. Ik was iemand die gewoon, die gewoon de beste wil blijven. Want als je kijkt vanaf 2010, met 15, was ik gewoon de beste van Nederland. En toen kwam Abdi Nagay.
Toen zijn er een paar jaren geweest inderdaad, waarin Butter en Nagay echt wel met z'n drieën, ook bijvoorbeeld kwamen jullie met z'n drieën naar de Marathon van Rotterdam.
Ja, klopt. Ja.
En dan waren er gezamenlijke interviews en dan was er zo'n strijd van wie gaat van de drie musketiers de snelste Nederlander worden. En hoe je het went of keert, ontstaat er dan een soort strijd en extra druk waarschijnlijk.
Ja, dat is waar. Die druk was altijd van, ik wil gewoon van die twee winnen. Kijk, buiten de wedstrijd kunnen we elkaar goed zijn. Goede vrienden. Maar in de wedstrijd hebben we toch dat van... Je moet niet van mij winnen. Dat heeft ook al deed, denk ik, Michel. Eigenlijk denk ik hadden we elkaar moeten wijken. Ja? Niet vaak tegen elkaar moeten lopen. Dat was ook toen met de Olympisch Limiet in Amsterdam 2015. Toen ik en Michel de limiet misten. Stel als ik misschien die dag een ander marathon had gelopen, had ik onder de Olympisch Limiet gelopen. Want de omstandigheden waren niet goed.
Ja.
En de druk natuurlijk. Want je loopt eigenlijk twee wedstrijden. Je loopt tegen je concurrentie. En plus je loopt voor de Olympische kwalificatie.
En je kon dat niet uitschakelen.
Nee, dat was voor mij zo moeilijk. Want ik wilde heel graag voor de jongens blijven.
Ja, ja. En dan wordt Abdi ook nog beter en beter. Ja. Waardoor dat ook moeilijker begint te worden.
Klopt, ja. Ja.
Eigenlijk het is misschien makkelijker geworden. Want dat gat is op een gegeven moment dusdanig groot dat het jou de rust geeft. Van, nou, daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Ja, maar er zit natuurlijk een overgangsfase in. In het begin dan heb je dat nog niet door dat Abdi aan het verbeteren is.
Ja,
inderdaad.
Klopt. Ja, want kijk, Abdi heeft natuurlijk wel geluk dat hij... Nou, niet, ik zeg niet geluk, maar toen hij naar het spelen ging in Rio de Janeiro... heeft hij hem toch een beter atleet gemaakt. En mij juist echt zwaar teleurgesteld was. Ik zat echt een jaar mee. Met die klap die ik toen had in Amsterdam, dat ik net de Spelen niet haalde.
Ja.
Dat heeft mij ook pijn gedaan, omdat ik ook de IAAF-limiet had gelopen. Want die stond op 2:17. En ik loop 6 minuten sneller dan de Olympische limiet. En ik mag niet naar het Spelen.
Ja. Ja, net iets meer dan een halve minuut, hè, kwam je tekort voor de scherpe Nederlandse limiet.
En ik zag atleten bij het Spelen die gewoon met 2:17, 2:16.
Ja.
Dan denk ik, ja, ik en Michel... hadden we eigenlijk bij de Spelen in Rio de Janeiro allebei moeten eigenlijk starten.
En je zegt, daardoor ben ik echt in bijna een jaar gewoon heel teleurgesteld geweest.
Ja, ik zat echt ermee. Ik ben iemand, dat was de droom voor mij om naar de Spelen te gaan. Ik bedoel, als marathon, kijk, het is vaak fout gegaan in Rotterdam. Maar toen kwam ik heel snel door die klappen in. Maar de Spelen was toch voor mij heel zwaar geweest. Toen in 2016. Ja. Ik dacht gewoon, ik heb zelfs die Spelen niet gevolgd, omdat ik... Ja, dacht van, ik had hier moeten zijn. Ik heb de limiet gelopen. Weet je, en toen had ik er alles aan gedaan bij de Atletiek Instituut. Stond ik zelfs te huilen bij de Adruskam, bij het bureau in Papendal. En hij zag dat en hij zei, Khalid, limiet is limiet. En dat heeft me heel veel pijn gedaan.
Ja, ja.
En je hebt plezier toen kwijtgeraakt? Of ben je even hard blijven trainen?
Ja, ik was een beetje aan het twijfelen. Ga ik terug naar de korte afstanden? Blijf ik op de marathon? Ik was eigenlijk... Ja, een soort, hoe zeg je dat, ik veel twijfels op die afstand van misschien moet ik even een stapje terug doen, even me verbeteren op de 10, de half marathon, en dan kan ik weer die stap maken naar de marathon. Dus ik was eigenlijk, ik wist niet wat ik moest doen, ik was helemaal, ja, ga ik de marathon lopen, ga ik terug naar de korte afstand. Het was heel lastig.
Met wie overleg je dan daarover? Neem je al die besluiten zelf? Of heb je mensen om je heen waarmee je zegt van, nou, daar kan ik er rustig mee over praten? Of,
Ja, vaak doe ik dat natuurlijk ook met familie en mijn coach.
Ja.
Toen in die tijd, weet je, had ik het vaak. Hij zegt, nee, Khalid, je moet niet opgeven. Hij zegt, je moet alleen maar in 2014, toen je het snelste debuut ooit had gelopen. Daar moet je naar kijken. Niet alleen maar waar slecht ging. Je moet ook naar positief kijken. De wedstrijd die je goed hebt gelopen. Als je kijkt in Rotterdam, toen ik 2:10 had gelopen. Iedereen zag mij. Toen was Abdi net aan het opkomen, zeg maar. En toen was ik net ietsje beter dan hem. En toen zag iedereen in mij van, Khalid gaat het Nederlands record van Kamil Maas lopen.
Debuut. Ja. Ja,
het was echt een heel mooi debuut. En toen dacht ik, eerlijk gezegd, heb ik een beetje de marathon onderschat. Want het ging zo goed die dag, dat ik dacht, ik ga naar die 2:8, 2:7. Als je die doel niet haalt, ja, dan ga je tegen jezelf vechten. Dat was denk ik toch die fout die ik maakte. Dat ik de marathon heb onderschat. Ja. Ook met de herstel. Ik heb gewoon gelijk. Ik was zo blij. Ik dacht, ik heb het beste debuut gemaakt. Eigenlijk was ik de tweede na Kamil Maas. Kamil Maas liep 2:10 laag en ik liep 2:10:50. Het was de tweede debuut ooit. Ik dacht, tweede marathon in Amsterdam ga ik echt 2:09, 2:08 lopen. Ja, en dan als dat niet komt, dan ga je denken, oh wacht, de marathon is toch niet wat ik gedacht heb.
In het begin heb je me onderschat.
Ja.
Maar hoe ik jou daarna heb leren kennen, is het juist een en al respect voor de marathon.
Ja, klopt.
Altijd als ik met jou spreek, of op een persconferentie, of in de interviews na afloop, jij praat altijd over de marathon als een groot, respectvolle afstand waar je ontzag voor hebt en waar je niet mee kan spotten.
Ja, klopt. Sindsdien eigenlijk heb ik echt dan geef ik zoveel respect aan de marathon. Ik kwam echt 2 keer de man met de hamer. Dat was toen in 2015. Toen ik net de Spelen miste, bij 40 kilometer was het voor me helemaal klaar. Ik was helemaal op.
Ja.
Ik dacht toen, ik ging niet kijken op horloge. Ik dacht, de limiet is klaar. Want ik hoorde de coach van Michiel Butter. Jullie hebben nog 30 seconden. Je moet 2 keer 2,50 lopen.
Ja.
En hij loopt op dat moment 3,10. Dus ik was helemaal klaar. Ja. Toen dacht ik, laat het los. Want 2,50 is bijna onmogelijk. Om 2 keer 2,50 te kunnen lopen.
Ja.
Om net de limiet te halen. Dus net, misschien net niet. Had ik het ook niet gehaald. Misschien bij Michel was het wel gelukt met 2 keer 50 in de laatste 2 kilometer, maar bij mij was het gewoon helemaal op. Het was koud. Ik heb ook een beetje, want ik ging in Marokko trainen, het was daar 36 graden. Ik heb in de warmte getraind. Dan kom ik naar Nederland, de eerste week begon het te regenen, een beetje te sneeuwen. Waar ben ik mee begonnen? Ik had liever in Nederland kunnen blijven. Aan de omstandigheden kunnen wennen.
Ja.
Was beter geweest, denk ik.
Ja.
Maar je hebt bijna altijd voor een Nederlandse marathon gekozen. Altijd Rotterdam of Amsterdam. Ja. Je hebt dan 1 keer een uitstapje naar Siena gepakt, maar daar spreken we later nog wel over.
Ja, tijdens corona
maar
ook.
Verder heb je eigenlijk er altijd voor gekozen om of in Rotterdam of in Amsterdam te lopen. Waarom die keuzes?
Ja, ik denk dat je het wel weet. Wij hebben de luxe. We krijgen alles van de organisatie. Het wordt voor ons alles geregeld. De hazen, dit geweldige tweede groep waar je lang mee kan gaan.
Ze hebben ook meer geld over voor de Nederlandse atleten.
Ja, startgeld natuurlijk is van belang.
Voor de Nederlanders.
Ja. En natuurlijk 2 hele goede marathons gewoon. Goed georganiseerd.
Ook met die drinkpost heb ik ook nooit problemen. Maar het was echt perfect georganiseerd. Ja, kijk, een marathon buiten Nederland heb je altijd het risico dat het niet goed gaat, weet je. Want dan als je bijvoorbeeld in Sevilla loopt, dan gaan ze toch meer aandacht aan die Spanjaard geven. Ja, omdat ze in Spanje wonen. En hier in Nederland worden we gewoon, zeg maar, verwend met die marathons. Ja. Dus daarom de keuze in Nederland.
En terecht. Moet je eigenlijk eigen lopers goed verzorgen. Hè? Dus,
Maar toch, ik bleef heel even hangen bij wat je net zei. Want dan blijkbaar, je komt daar iets meer dan een halve minuut tekort. Michel natuurlijk 8 seconden. Abdi plaatst zich wel die dag in het winderige en regenachtige Amsterdam in 2015. En dan besluit jij later dus naar Papendal te rijden. Toch?
Ja.
Wanneer was dat? Dat jij dacht van...
Volgens mij een week later, een week na Amsterdam.
Stond er sowieso al een afspraak? Of dacht je van, hé, hier moet ik iets mee? Ik moet laten blijken...
Nee, ik had eerst natuurlijk Adruskam gebeld. Ik zei van, we willen hier heel graag over praten, want dit kan niet.
Ja.
Ik kwam ook voor Michel op, weet je.
Ja.
Dus ik zei van, we moeten hier praten, we moeten echt iets doen. En we waren natuurlijk ook nog jong, dat waren de toekomst van Nederland. Ik zei, als deze generatie verloren gaat, als jullie ons de kans niet geeft, dan is dat echt heel jammer. Dan zou het echt zonde zijn.
Dus toen kwam er een afspraak?
Ja.
Jij emotioneel gaf je net ook aan?
Ja.
Maar er was geen beweging in te krijgen?
Nee. Die was echt op zijn standpunt. Die was zo van, nee, limit is limit, sorry. Hoe je het ook wilt. Hoe ik jou ook graag als mens, geweldig mens vind, maar dit is topsport.
Het komt natuurlijk voort uit de top 8 ambitie eigenlijk, hè, van de NOC-NSF. En dat ze niet alleen, dus dat ze gewoon 2017, 2016, 2015 bij lange na niet genoeg vinden. Omdat je dan geen marathonloper stuurt die ook voorin echt eindigen. Ja. Of zelfs kansen hebben op de top 10, top 8 podium wellicht. Maar vind je het gewoon te streng?
Ik vind eigenlijk echt veel te streng. Want als je kijkt, toen Michel 2011 liep en ik 2011. 2015, dat we allebei de Spelen misten. Toen hebben ze ook niet naar de omstandigheden gekeken. En dat vind ik jammer.
Ja.
Want stel op een beter weer hadden we misschien wel onder de Olympisch limiet kunnen lopen. En toen waren die schoenen niet natuurlijk. Want die 2.11 kan je vergelijken met 2.9. Zo slechte marathon hebben we niet gelopen. En ik weet zeker, als we allebei gingen, toen in Rio de Janeiro, dat we echt in de top 15, top 20 hadden geëindigd.
Ja, maar dat heeft ook dat te maken met dat je natuurlijk uitkomt voor een ambitieus land. Wat Pim net ook aangeeft, hè, dat de top 8, zeg maar, de mogelijkheid om in de top 8 op de Spelen te kunnen lopen. Ja. Dat dat uiteindelijk een klein beetje de doelstelling moet zijn. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook zo scherp.
Ja, maar ze moeten ook de kans geven aan atleten. Ik bedoel, ja, we lopen niet 2.17 of 2.17. Kijk, 2.11 kon je echt gewoon goed meedoen. Te spelen. Ik bedoel, Abdinagay liep ook 2.10.5. En ja, hij liep ook op een 11e. Hij werd ook 11e beter spelen, top 10. Dus waarom zou dat niet kunnen? En waar het gat met Abdi was toen niet groot. Dus had zeker misschien wel top 15 ingezeten. En Michel helemaal, want hij is natuurlijk een kampioenschaploper.
Ja.
Die man had misschien beter dan Abdi kunnen doen. Ja.
Wanneer kreeg je het plezier weer terug? Hoe lang heeft dat geduurd?
Het heeft echt heel lang geduurd, eerlijk gezegd. Ik liep veel marathon, maar dan dacht ik, ja, van ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik hou van deze afstand, maar die verwachtingen waren altijd, ja, van wat kan ik verwachten op de marathon? Gaat het goed? Je hebt altijd die twijfels. Ik heb ook natuurlijk twee klappen gehad toen in 2017 met die blaren en in Rotterdam. Een jaar later die schoenenpartij. En dan komt dat ook nog bij, snap je, de spelen en dat. En dan denk ik van, wat maak ik allemaal mee? Maar dat maakt je gewoon sterk als atleet. Ik denk als ik dat niet meegemaakt had, zou ik niet zo liefde voor de marathon hebben als nu. Want als het nu goed gaat, dan denk ik, wauw, wat is de afstand zo mooi, zoals gisteren. Of zoals Siena marathon. Eigenlijk die omkeer was toch in de coronatijd. Dat er geen wedstrijden waren. En toen was het doel alleen maar trainen. Ik had toch een beetje rust nodig.
Maar heb je voor die tijd eraan gedacht, zeker met de pech die je had, de valpartij die je in Rotterdam had, het probleem met de schoenen die je in Rotterdam had. Hè, dan zit het allemaal tegen. Heb je wel eens aan gedacht om te denken van, nou, ik vind het wel mooi geweest met die marathon.
Nee, dat was
laat mij maar 10 kilometer en een halve marathons lopen.
Kijk, natuurlijk, toen zei ik na het finish, zei ik na tegen de in was van ik stop ermee, want dat was ook emotioneel.
Ja.
Man, dat was zo moeilijk. Maar een dag later dacht ik, ja, van Khalid, wat heb je gezegd? Je moet een nachtje overslapen. Want als ik denk naar 2014, toen vond ik de marathon zo mooi. Toen dacht ik van Khalid, denk alleen maar aan 2014, toen je een goede marathon had gelopen. Maar ook, ik vind het zo geweldig dat een dag later Mario Cadiz mij had gebeld van Khalid. Denk aan 2014, wat je liet zien, een geweldige duwit. Hij zegt, je moet niet kijken waar alleen maar slecht gaat. Je moet ook positief denken. Die marathon die je goed hebt gelopen. Want dat vergeet ik eerlijk gezegd nooit eigenlijk van Mario Cadiz, dat hij mij beelde. Zo'n grote, ja, iemand die de marathon organiseert om mij te steunen. Van Khalid, we willen jou volgend jaar. Hij zegt, ja. Khalid, we gaan jou steunen. We doen er alles zodat je sterker terug. Dat was ook een beetje de, zeg maar, soort de omkeer naar die marathon. Want toen liep ik heel slecht in 2019, 2013. Ja, maar toen dacht ik van, want toen zei hij tegen mij, Mario Cadiz, ik wil dat je alleen maar die marathon nu uitloopt zonder druk. Van Khalid, niet je tijden noemen. Gewoon lekker lopen, die marathon uitlopen, zodat je weer de liefde voor de marathon terug
krijgt. Heb je ook gedaan toen?
Toen heb ik hem ook gedaan. Toen liep ik 2.13.
Ja.
Ja.
En kwam je niet teleurgesteld over de finish?
Nee, gelukkig.
Je was er blij mee. Want dat was weer een marathon die je eindelijk uit hebt kunnen lopen.
Juist, ja.
Zonder problemen.
Zonder druk eigenlijk, ja. Een soort lange duurlopen, zeg maar. Van die druk.
Goede lange duurloop wel.
Ja.
In 2.13.
Ja, dat is een hele goede lange duurloop. Ja. Maar ik weet het wel. Je kwam inderdaad over de streep. En dat was ook gewoon een bevrijding van, zie je, ik kan het nog.
Ja, zeker. Ja, ja. En toen liep ik eigenlijk twee marathons. Want 6 maanden later liep ik ook nog 2.12 in Eindhoven. Toen miste ik de limit. Ik liep lang op Olympisch limit tot 30 kilometer. Toen ook net niet gehaald. En toen kwam dat corona.
Ja.
Dat was eigenlijk de redding voor mij.
Vertel eens, wat is de redding? Wat was de redding daarvan? Want dat is interessant.
Soort rust, want ja, op een gegeven moment, alle wedstrijd wil worden geannuleerd en je kan nergens meer lopen. Het was alleen maar trainen. Dus eigenlijk 2 jaar was het gewoon alleen maar trainen, je hoofd leeg. En ik denk dat dat echt de omkeer was op de marathon.
Maar het zou ook de andere kant op kunnen werken. Want je denkt, ik kan geen wedstrijden meer lopen. Mijn inkomen staat stil. Heb jij de juiste motivatie uitgehaald?
Ja, kijk, ik hou van dit sport. Als je niet van dit sport houdt, dan zou je die plezier heel snel mee stoppen. Ik ken heel veel atleten tijdens de corona die zijn echt gestopt. Omdat ze alleen maar voor, ja, soort voor het geld kiezen. Maar bij mij was het nooit zo geweest. Ik heb liefde voor dit sport. Daarom ben ik door blijven trainen van, er komt echt mijn kans. En toen kwam dat Siena eigenlijk. Dat was echt de omkeer.
Dus jij, voordat we naar Siena gaan, ergens een vliegveld in Italië met ook volgens mij nog gaten in het asfalt en ook slecht weer trouwens.
Ja, ook dus ik heb het eigenlijk nooit getroffen. Nee.
Maar,
Als het om de Olympische kwalificatie gaat, ja. Dat zei ook toen Dennis Licht tegen mij van, Galli, die hebt nooit geluk gehad met de marathon wanneer het echt om de kwalificatie gaat.
Ja. Maar voordat we daar staan in Italië, zijn dus al die maanden waarin er geen wedstrijden zijn, maar waarin jij hier in de Haagse Schilderswijk of vanuit de Haagse Schilderswijk eigenlijk je trainingen doet. Want in die maanden ging je ook niet naar Marokko, denk ik.
Nee, ik heb echt maanden. Toen woonde ik nog in Utrecht, want mijn vrouw die studeerde daar toen.
Okay.
Dus ik heb alles in Utrecht gedaan.
En welke rondjes waren er dan?
Dat waren overvechtrondjes. Ik kende zo daar een rondje. Dat was van 10 kilometer. En daar deed ik mijn duurloopjes. Zonder druk, niks. Geen wedstrijden. Alleen maar trainen. Het was zo heerlijk om de rust te hebben.
Maar jij zegt corona was de omslag. Maar was jouw vrouw misschien niet gewoon de omslag?
Ja, dat is ook zo eerlijk. Ja, allebei eigenlijk.
Wanneer heb je haar leren kennen?
2019.
Oké. Okay. Ja. En zij studeerde daar?
Zij studeerde daar.
Ja. Hey, en ik begrijp het rondje Overvecht. Ja. Of bijvoorbeeld hier het rondje Zuiderpark. Als je eenmaal dat rondje kent, wijk jij er niet echt meer vanaf. Hè? Dan is dat gewoon jouw trainingsronde.
Dat is echt mijn trainingsronde.
Je hebt niet 40 verschillende rondjes nodig.
Nee. Ik vind rondjes zo mooi gewoon. Dat je, kijk, ik kan ook natuurlijk in Kijkduin trainen. Ook van Holland, maar daar zit je met die fiets. Dan moet je telkens gaan stoppen. Ik ben niet iemand die telkens met een horloge op stop gaat zitten. Weet. Gewoon lekker doorlopen.
Ja.
Geen fiets, geen auto's, lekker vrij. Ja. Daar hou ik van. Rust, zeg maar.
En hoe lang is bijvoorbeeld het rondje Zuiderpark dan?
Is bijna 3 kilometer.
Maar daar doe jij volgens mij ook gewoon 30 kilometer trainingen.
40 kilometer heb ik daar.
40 kilometer op een rondje van 3.
Ja. Hey, en daar kennen ze jou dan onderhand wel, of niet? Zijn de mensen
iedereen kent mij daar. Ik hoor alleen maar, ga dit, goed bezig.
Dus ja. Het is ook lekker die rondjes gewoon, een beetje aanmoediging onderweg?
Ja, want daar ben ik ontdekt als een atleet. Dat Zuiderpark betekent voor me echt heel veel. Daar begon het voor mij met lopen.
En hoe is het daar begonnen? Je zegt, je bent ontdekt daar. Mensen, je was daar gewoon aan het trainen voor jezelf?
Ja, ik ging inschrijven bij AV Sparta. En ging natuurlijk daar trainen in Zuiderpark. En ook in die tijd dat ik aan kickboksen deed, ging ik daar ook rondlopen. Dus Zuiderpark heeft toch iets...
Hoe oud was je toen?
Was denk ik 17, 18.
Was je een goede kickbokser?
Conditioneel was ik echt de beste van iedereen. Maar als het om techniek gaat, was ik toch ietsje minder.
Heb je wedstrijden gedaan?
Nee, mocht niet van mijn vader.
Dus je werd nooit knock-out gegaan?
Hij zegt, maar mag weer trainen, maar geen wedstrijd.
Ah, okay.
Wat vond je daarvan?
Ik vond het toch weer lekker om gewoon lekker alleen maar te trainen. Ik was ook een beetje, toch weer een beetje bang om dat te doen. Want ja, je weet er nooit wat er gaat gebeuren in zo'n wedstrijd. Je kan knie tegen je kin krijgen. Dan.
Ja. Maar waarom ben je gaan kickboksen? Was het ook omdat je... Om jezelf te beschermen, ook om jezelf sterk te voelen?
Nou, dat zit een beetje in de familie, want mijn hele familie heeft dan kickboks gedaan. Dus zo kwam ik eigenlijk met kickboks in aanraking, zeg maar. Omdat de familie dat doet en ik wilde heel graag net zien doen, zeg maar.
Dus ja,
ook mezelf beschermen.
Jouw vader had een paar voorbeelden gezien en die dacht, ja, kleine Galit die mag best wel kickboksen. Alleen die mag geen pof op zijn neus krijgen.
Nee, want hij is een keer ook geweest in de trainingen. Dus hij zag... Hoe zwaar dat is en hoe echt hard tegen hard ging daar in de sportschool. Het was echt de beuk tegen elkaar. Gewoon. Net zoals je echt gewoon op straat aan het vechten tegen iemand.
Ja.
Dus het was nooit leuk. Ik vond het wel die kick zo mooi, weet je. Als je van iemand wint in de sportschool. Maar toch wedstrijden heb ik nooit aan gedaan. Ja,
maar je zegt ook een beetje ook om jezelf te beschermen. Was het ook een beetje noodzakelijk in de gewoon ruwe buurt waar je op dat moment in opgroeit?
Ja, dat ook een beetje, maar eerlijk gezegd, ik heb het nooit. Ik was niet iemand die echt buiten het vecht, al heb ik het gedaan. Ik heb dat nooit buiten gebruikt, weet je.
Ja.
Ook al iemand weer ruzie, probeer ik altijd die iemand te ontwijken hoe weg te gaan. Want ik weet, als het echt om vecht gaat, dan breek ik ze kin of... dat wil je
dan
niet
komt toch die kickbox, dus altijd, dan komt die kickbox altijd, mentaliteit
ja,
op boven.
Klopt, dus ja. Ik ben iemand die echt rustig is, nooit problemen gehad.
Ja. Nee, precies, precies. Hey, en waar is dan de omslag gemaakt dat je toch dacht van, met hardlopen ben ik ook goed?
Ja, wanneer ging je die? Wanneer kwam überhaupt dat hardlopen erbij?
Dat was eigenlijk toen ik Nederlands kampioenschap liep op de baan 10 kilometer. Want ik wilde me heel graag kwalificeren voor de Europese kampioenschap junioren.
Ja, maar daar zit nog wat voor volgens mij.
Zit daarvoor bedoel je?
Wanneer ben jij gaan hardlopen? Je was aan het kickboksen.
Ik vond het eigenlijk in het begin echt heel saai, niet leuk.
Maar je deed het als kickboksen, als conditietraining?
Klopt, want ik ging naar Hoek van Holland, gingen we daar altijd zo'n rondje lopen. Met wereldtoppers,
met kickboksen,
Europese kampioenen. En toen deden we zo'n rondje van 5 kilometer. En toen was ik altijd eerst over het finish, 5 minuten, 6 minuten. En toen zei iedereen tegen mij van, Khalid, is toch hardlopen iets voor jou? Want kickboksen, ja, je bent echt conditioneel top. Maar als het echt om techniek gaat, heb je toch minder. Waarom zou je dat niet even proberen? Als het niet lukt, kan je altijd terugkomen. Want dat was eigenlijk die reden dat ik heb geprobeerd en mezelf heb ingeschreven bij AV Sparta. Dus die mensen hebben mij ook eigenlijk geadviseerd om te gaan hardlopen. Ja. Zo begon het bij AV Sparta.
Ja.
Wat is dat voor club?
Ik hoorde AV Sparta in die tijd. Mooi atletiek club. En nu kom ik voor Haag, waar ik heel blij voor ben. Het begin was heel mooi natuurlijk, want daar ben ik ontdekt. En ja, wat voor club eigenlijk, ja. Gewoon een heel leuk, gezellig club. Maar Haag Atletiek vond het toch veel leuker.
Ja, ja.
En hoe ben je overgegaan dan naar die andere club? Omdat je daar een betere coach was? Of wat?
Het was qua faciliteiten, qua financieel was het toch beter in die tijd. Ook als jonge atleet kunnen ze jou steunen met alles.
Ja. Had je snel in de gaten dat je een goede atleet was? Dat je goed was in hardlopen?
Dat was toen ik in 2005... Toen liep ik eigenlijk 2 minuten sneller dan de junioren, maar ik had helemaal niet door wat voor tijden ik liep. Ik liep toen 30 minuten, maar ik wist niet hoe hard dat was, iemand die 5 maanden aan het trainen is. En toen belde mij volgens mij Greet Koen, zei van Khalid, de kans is groot dat je Europese kampioenschap gaat meedoen als je de limiet loopt. Want de limiet was toen 31 minuten.
Voor junioren?
Voor junioren, ja. En toen zei ik, maar als ik tegen junioren loop, Nederlands kampioenschap, dan moet ik het helemaal alleen doen. En toen had ik de kans om te starten bij de senioren, Nederlands kampioenschap senioren. En dat was echt voor mij dat moment dat ik hardloop zo leuk vond. Omdat ik toen Nederlands kampioen werd bij de senioren, toen ik 18 was. Dat kon ik niet geloven. Ik ben net begonnen met lopen en ik word Nederlands kampioen. Op de 10.000 en Michiel Butter gedoopt op 400 meter. Ik kende toen Michiel niet, maar Michiel die kwam naar mij van, je hebt echt goed gelopen. Ik liep toen 30 minuten en Michiel liep 31 hoog of zo. Het was ook natuurlijk het begin van zijn carrière, Michiel. Maar toen wist ik eigenlijk wat ik gepresteerd had op die dag.
Wat vonden ze ervan op de kickboxclub?
Ja, echt geweldig wat ik allemaal laat zien. Ik mocht voor de eerste keer voor Nederland uitkomen, Europees kampioenschap. Ja, het was echt zo mooi. En toen begon de liefde een beetje voor te lopen. Dus in het begin was het niet wauw, niet iets wat ik wil, zeg maar.
Wauw is trouwens het favoriete woordje van je dochter, hè? Heb ik net gehoord.
Ja, klopt, dat heeft van mij geleerd.
Dat hoorden we net, ja. Hey, en moeten we nog die jaren daarna of moeten we weer het stapje naar Siena maken?
Ik denk dat we wel. Nou, ik vind misschien nog wel eventjes, want je hebt lang getraind bij Bram Wassenaar.
Ja.
Volgens mij. Die was denk ik toen coach bij Haag Atletiek.
Ja, klopt, ja.
Was dat degene die jou in eerste instantie, zeg maar, hoe heet het, onder de hoede heeft genomen en jou overtuigd heeft dat je echt een goede atleet kon worden?
Absoluut, ja. Bram was toch die man die mij echt heeft geholpen. Die echt met heel veel dingen, ook trainingen. Ik ging ook vaak met hem op trainingskamp. Het was toch 3 jaren met echt heel veel plezier dat ik met Bram heb gewerkt. En hij zag ook in mij dat ik echt... Hij heeft altijd tegen mij gezegd, toen was ik nog niet aan de marathon begonnen. Hij zegt, ik zie je echt een heel goede marathon worden. Hij zegt, misschien zie ik je wel tweede Camille Maas. Ja, dat was voor mij een beetje echt de motivatie.
En had je al, voordat we naar Siena gaan, had je al snel in gedachten van die marathon... Dat is wel een interessante afstand. Wanneer begon je daar voor het eerst aan te denken?
Want je hebt jarenlang natuurlijk crossen, 5 kilometer, 10 kilometer. Alle wegwedstrijden eigenlijk. En in de winter altijd de crosses. Ja. Ontzettend veel nationale titels ook gelopen. Ja. Voordat uiteindelijk die stap naar de marathon komt.
Dat was eigenlijk een keer toen ik een duurloopje deed. Volgens mij was het, even kijken, was 30 kilometer of 35 zonder eigenlijk dat ik... Ja, dat ik die afstand nooit heb gelopen. Deed ik gewoon duurloopje. En het gewoon geweldig goed. En ik was niet moe of zo. En toen zei mijn coach, misschien is wel echt een marathon iets voor jou. Waarom zou je dat niet proberen? En zo kwamen we met het idee om te debuteren in Rotterdam.
En trainde je toen al in Marokko ook? Ging je toen naar Marokko toe om trainingstage?
Toen in het begin had ik natuurlijk geen sponsorcontract. Toen was het financieel niet mogelijk om vaker op trainingskamp te gaan. Dus ik heb heel lang het duurloopje gedaan. Ik ging van Hoek van Holland en al die grote rondjes doen. En dat ging zo makkelijk. En mijn coach zag in mij dat ik een heel goede marathon kan worden. Hij zegt, misschien kunnen we debuteren in Rotterdam. Ja. Dus zo kwamen we met het idee.
Maar de debuut in Rotterdam heb je gemaakt zonder dat je op trainingskamp bent geweest in Marokko?
Ik was wel op trainingskamp daarvoor, ja.
En hebben ze in Marokko opgemerkt? Want ik bedoel, natuurlijk, Marokko heeft natuurlijk wel een verleden met veel goede marathonlopers en alles. Hadden ze daar snel in de gaten, hey, Khalidje Koet, Nederland, goede loper?
Nou, volgens mij niet. Niemand heeft dat tegen mij gezegd, maar mijn coach zag dat wel in mij. Want ik was altijd iemand die alleen traint. Ik heb nooit met die Marokkaanse wereldtoppers getraind, zeg maar. In het begin was ik altijd alleen. Mijn coach ging mee fietsen. Ja. Ik ben niet iemand die met groepje traint, zoals Abdi Nagay.
Waarom was dat niet? Heb je daar geen behoefte aan? Of?
Nou, misschien als ik nu terugkijk, was het toch beter geweest toch om met groepje te trainen. Waarom? Omdat je marathon ook in grote groep loopt. Zodat je ook leert om achterin te lopen. Dat was altijd voor mij heel moeilijk als ik een wedstrijd loop, om zeg maar te plakken aan iemand. Omdat je dat ook in de training leert. Voor mij was het altijd alleen trainen en hetzelfde tempo loopt. Maar als ik nu terugkijk, als je met groep traint, dan gaat je niveau ook omhoog, zeg maar. Dan word je ook beter. Heb je ook die rust. En het was altijd voor mij moeilijk als ik een wedstrijd loop. Daarom deed ik altijd vaak kopwerk, weet je. Want ik vond het niet leuk als ik achterin loop.
Ik weet het. Niet gewend ik heb het bij City Pier City vaak genoeg gezien hoe hard je wegging.
Ja, klopt. Ja. Ik ging zelfs op achter.
Met de eerste groep gewoon mee. Ja. Jij hing achter in de eerste groep. Ja, terwijl Michel Butter rustig start in de tweede groep. Ja. Maar jij ging mee.
Ik was altijd zo iemand. Gewoon met die beste meegaan.
Was ook je kracht, toch?
Was altijd mijn kracht. Alleen maar vond ik jammer dat niet bij een marathon niet zo is. Weet je.
Zo werkt
het
niet.
Ik ken het wel. Ja, maar als je kijkt, je was altijd aanvallend loper. Dat zei ook een Griek van is vaker tegen mij van Hadid, ik zie toch altijd voorzichtig op de marathon. Maar misschien is dat toch wel mijn sterkste punt. Dat zag je ook gisteren in Amsterdam. Voorzichtig starten, tweede gedeelte sneller. Misschien is dat toch mijn kracht.
Ja, en nog even over dat alleen trainen. Kijk, er zitten gewoon voor- en nadelen aan, denk ik. Het voordeel is van in een groep trainen dat je inderdaad aan anderen kan optrekken. Aan de andere kant ben je daardoor soms minder je eigen plan aan het volgen. Ja, maar
of
het heeft
zelf opblazen.
Precies, ja.
En dat is ook
dus er zijn ook gevaren inderdaad. Maar jij bent er natuurlijk ook gewoon berensterk door geworden. Door gewoon altijd zelf voor dat tempo te moeten zorgen.
Ja, klopt. En dat zie ik ook nu. Want als ik een keer alleen kom te lopen, dan ben ik mentaal zo sterk. Vorig jaar in Amsterdam, toen ik Nederlands kampioen werd, stapte die hazen bij 24 kilometer. En toen kwam dat moment eigenlijk de omschakeling van Khalid. Nu moet je het alleen doen. En dan kan ik daar zo goed mee omgaan. Als ik alleen loop, dan... Ja, en toen liep ik eigenlijk tweede gedeelte sneller dan de eerste. Helemaal in mijn eentje. Dat heb ik zo twee keer gedaan. Ook in Siena Marathon. Vanaf 30 kilometer was het helemaal solo naar het finish.
Want ik heb die dag, dat was dit 2020 of 21? Moet ik even, 2020 hè, Siena?
21
volgens mij. 21, ja. Dus 21. Je hebt al die coronamaanden gehad. Dan wordt er verspreid over Europa, wordt er af en toe een soort provisorische marathon opgezet. Zonder publiek, met een select groepje toplopers. Om die mensen op die manier toch aan een limietpoging te krijgen. En ik zette die dag de livestream op. En ik dacht, wat is dit? Want het weer was niet goed. Het asfalt zag er niet uit.
Donkere beelden, het was nat.
Organisatie was chaos.
De livestream was ook niet goed. Je zag twee Italianen die er heel de tijd aan het doorheen tetteren waren. Dus daardoor was het ook... Frank Fusselaar had het al gauw heel moeilijk. Ja. En toen bleek uiteindelijk dat jij wel gewoon een steengoede marathon had gelopen. Hoe ging dat die dag?
Ja, dat ging echt geweldig. Maar voor het zinnen eigenlijk had ik gekozen voor de Zürich marathon. Ja. Ik wilde eigenlijk in Zürich. Ik stond op de startlijst in Zürich marathon. Maar door de weersomstandigheden is de marathon geannuleerd. En toen krijg ik ook een soort klap, weet je. Want ja, je hebt getraind, weet je. Dan moet je je programma helemaal aanpassen. Ik kon nergens binnenkomen. Heb ik geprobeerd om in Valencia binnen te komen. Het was echt helemaal bomvol, omdat ze beperkte atleten die mogen starten. En toen met Hamburg Marathon kon ik ook niet binnenkomen. Die in Schede werd georganiseerd. En toen krijg ik pas het laatste moment dat ik mocht starten bij Siena Marathon. Dus ja, toen was ik zo blij. Ik dacht, eindelijk mag ik.
En je hebt de druk van tevoren niet meer gehad. Die was misschien weg.
Klopt, die was
maar
echt
hoe kort van tevoren hoorde je dat je in Siena mocht starten?
Een maand van tevoren had ik.
Een maand, ja. Okay.
En toen had ik natuurlijk weer goed getraind. Want ik was echt een jaar echt keihard aan het trainen. Ik heb geen wedstrijd gelopen. Eigenlijk, als ik nu terugkijk hoe ik dat heb gedaan. Ja. Bijna anderhalf jaar zonder wedstrijd gelopen. Want dan opeens 2-9 loopt aan de Olympische limiet. En ook, ja, hoe dan in zo'n moeilijke omstandigheden. Lastige organisatie, de bidons waren niet goed. En moesten we ook 2 uur, zaterdag moesten we 2 uur wachten in de regen om coronatest te doen. En het was gewoon geen ideale voorbereiding.
Stond je gewoon buiten in een rijtje te wachten totdat je ergens een hokje binnen mocht?
We stonden echt twee uur lang buiten te wachten in de regen. Dan dacht ik tegen mezelf van, Galit, maak niks uit wat er gebeurt. Dit is je laatste kans. Ik was zo sterk mentaal, dat ik de dag als ik op in een beter weer had gelopen, dat ik 2-7 kon. Zo sterk was ik gewoon.
Maar waarom ging je daar met de druk wel zo goed om en daarvoor niet?
Was dat toch? Ik had niks te verliezen. Ja. Weet je, ik dacht ja. Ik had niet die hoge verwachting van, ik doe dit. Ik ga gewoon lekker volle bak in. Want dan zie ik wel wat er gaat. Als dat goed gaat, prima. Gaat het niet goed, dan heb ik het geprobeerd.
Wat hadden ze, de tempomakers? Het was allemaal niet. Het was natuurlijk allemaal geen organisatie zoals in Amsterdam met bidonnetje aangegeven en Rotterdam Marathon allemaal goed geregeld voor jou specifiek. Je moest het natuurlijk helemaal zelf.
Ik moest het echt helemaal. Nee, in het begin was het een helemaal goede groepje, maar daarna moest je het helemaal zelf doen. Ja, en met Rotterdam of Amsterdam of Eindhoven, of al die grote marathons in Nederland, zijn toch verwend om dat we het luxe hebben met hazen en alles. En dat was in Siena toch best wel lastig.
En had je al snel door dat je goede been had?
Na 30 kilometer toen ging ik versnellen. Gewoon ik echt van 3,5 naar 2,50 per kilometer. Toen liep ik net zo hard als de winnaar eigenlijk. Samen met Richard Trainer toen. Hm. Ja.
Hey, en dan kom je daar over de finish. En dan denk je, ja, mijn Olympische droom gaat uitkomen. Ja. Dan komt er daarna eigenlijk een rare periode. Omdat er 6 Nederlanders onder die limiet hebben gelopen. En dan uiteindelijk die kwalificatie nog moet volgen. Nou, dat kwam uiteindelijk goed, hè? Ja. Maar ja, dan ga je naar een heel bijzondere Spelen, waar en geen publiek bij is, en de marathon uiteindelijk naar Sapporo wordt verplaatst. Waardoor je eigenlijk niet in het Olympische dorp zit. Hoe heb je dat ervaren? Want volgens mij is dat uiteindelijk toch ook een teleurstelling geworden, die Spelen.
Ja, eerlijk gezegd was toen ik eigenlijk over het toen ik uitstapte, toen dacht ik van, misschien was het beter geweest om niet te gaan. Zo het gevoel had ik. Ik weet niet, misschien kwam door die teleurstelling. Maar die Spelen heb ik nooit meer goed bijgevoeld, zeg maar.
Terwijl dat wel jouw absolute droom was van Spelen.
Ja, maar dat is niet iets wat ik van atleten hoor. Spelen is echt mooi. Publiek, je zit in een Olympisch dorp met atleten. Waar een soort, zeg maar, opgesloten. Ja. Net alsof je in gevangenis zit. Weet je, we mochten niet naar buiten. Wat zo'n rondje van 700 meter waar we gewoon duurloopje van anderhalf uur moeten doen. Het was gewoon heel slecht geregeld. En elke keer moest je met die coronatest, dan denk ik van, Galit, is dit echt spelen die je wilt? Ja. Had ik misschien toch leuker om Londen mee te maken of Rio de Janeiro, waar ik heel veel atleten heb gehoord, dat ze echt super tevreden zijn met de organisatie. Dus het was toch heel moeilijk voor mij geweest.
Ja,
even. Dus niet die Spelen waar ik op gehoopt had, zeg maar.
Ja, even voor de duidelijkheid, het is natuurlijk ook, jullie zaten op 800 kilometer van Tokio, ja, waar de Spelen natuurlijk werden georganiseerd. Uiteindelijk hebben ze, nou ja, terwijl dat natuurlijk al van tevoren duidelijk was, volgens mij was de zomer ervoor een hittegolf in Tokio geweest. Waardoor ze uiteindelijk hebben besloten de marathon te verplaatsen naar Sapporo. Maar goed, uiteindelijk was het in Sapporo heter dan in Tokio. Dat was nog het allervreemdste. Want uiteindelijk werd dat een marathon waarbij het beeld was... ijsblokjes in de nek, petten met cool dingen, cool vestjes. Iedereen was sponsen en water over zichzelf aan het heen gieten.
Maar het was wel te begrijpen. Want ik was in 2019 in Tokio toen de kwalificatie voor de Japanners werd gelopen in Tokio. En die dag dat die kwalificatiewedstrijd werd gelopen, was het echt zo ongelooflijk heet. Dat mede naar aanleiding daarvan is besloten van, nou, we kunnen hier niet een marathon gaan organiseren. Ja. Maar je ziet, het is een jaar later zijn de weersomstandigheden heel anders.
Ja, klopt. Ja, ja.
Dus het leek op dat moment leek het een goed besluit.
Ja. Maar jij hebt gewoon voor je gevoel niet de Olympische Spelen meegemaakt zoals de Olympische Spelen hoort te zijn.
Nee, eigenlijk niet. Niet dat is wat ik van heel veel atleten hoor. Dat spelen de mooiste wat er is. Dus ik had toch vond het toch minder leuk.
Ja, en die dag kreeg je maagproblemen, meen ik, hè?
Klopt. Ja, ik denk die omschakeling voor mij was heel moeilijk. Ik ben nooit naar Azië geweest. Ik heb ook een foutje gemaakt. Maar je leert ook van je fout, want ik heb natuurlijk toen in Marokko getraind. Ik heb alleen maar naar de warmte gekeken, maar niet naar de luchtvochtigheid.
Ja,
want Marokko was de luchtvochtigheid 20%. Ja. En in Tokio was 90%. Ik had beter toch misschien in Casablanca kunnen trainen of Rabat, waar de luchtvochtigheid echt heel hoog was. Toen dacht ik, oh, de warmte, weet je. Mm-hmm. Dat is toch de inschatting fout wat ik maakte. Ja, en toen ik in Japan was aangekomen, toen dacht ik, wat voor weer is dat? Was benauwd. Die loopt al 2 minuten en begon niet te zweten. Dacht, ja, maar Marokko is toch anders. Het is warm, 36 graden, 40, maar toch ander warmte, weet je. En Tokio was benauwd. Sapporo was echt benauwd. En toch ander warmte. Het was niet warm, maar het was gewoon benauwd, zeg maar. Ja.
En je merkte dat jouw lijf daar heel veel moeite mee had. Ja, terwijl dan de tijd eigenlijk heel kort is. Ja, je kan wel iets aanpassen, maar niet meer zoveel.
Nee. Ik kon echt niks doen eigenlijk. Want ja, ik bedoel, ja, het is gewoon echt zieke omstandigheid. Ik dacht, die marathon eigenlijk had nooit plaats moeten vinden. Of 's avonds of eigenlijk vroeg, had nooit om 7 uur plaats moeten vinden.
Ja.
Ik zag echt atleten onderweg, dat ze echt flauw vielen. Ja, ik bedoel, dat kan nooit goed zijn.
Hey, en dan moet je uitstappen in een race waar je eigenlijk altijd heel erg naar uitgekeken hebt. Hoe lastig was dat?
Het was echt heel moeilijk. Daarna had ik echt alleen maar een week echt thuis gezeten. Niet naar buiten geweest. Dacht, ja, van... Het is niet die spelen waar ik op gehoopt had. Weet je, ik heb zo hard getraind. Ik loop de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ik heb goede voorbereiding gehad. Ik heb eigenlijk alles gehad wat ik wilde om daar echt op topniveau te kunnen presteren. En dan gaat het helemaal fout. Weet je, dus het was heel moeilijk geweest.
Maar dan komt er toch weer een moment dat Kali toch weer zegt van, ik zet de knop om.
Ja,
en dan komt een nieuwe Olympische Spelen aan, wat niet zo lang meer gaat duren. Parijs is er nog?
Ja.
Is dat je drijfveer, Parijs, of niet?
Kijk, ik bekijk het nu natuurlijk elk jaar, weet je. Ik ben nu ook op leeftijd, 36 jaar. En ik maak nog steeds een hele mooie ontwikkeling door. Stil, volgend jaar ben ik niet geblesseerd en fitter ben. Ja, dan is het echt zeker mogelijk dat ik nog één keer het spelen mee maak. Gezien mijn tijd van gisteren geeft toch dat vertrouwen dat ik echt weer kan.
Ja, want gisteren, kijk, de Olympische limiet is denk ik nog niet eens vastgesteld, hè?
Nee,
dus die krijgen we nog te horen.
Maar er werd gisteren gesproken over 2049. Of is dat een uit de lucht gegrepen getal?
Oh, dat is volgens mij 2K-limiet, denk ik.
Ah, oké. Okay. Omdat gisteren in de tv-reportage werd die 2049 werd genoemd.
Ja. Oh, dat zou kunnen, hoor.
Maar, de verwachting is in ieder geval dat die veel scherper wordt dan toen. Mede door de ontwikkeling van de schoenen. Dus ik denk dat we aan zoiets moeten gaan denken, toch? Ja. Zo'n tijd ongeveer.
Ik denk 2,930, 2,9 zo.
Ja. Dus die tijd van gisteren, die zit eigenlijk op dat niveau. Maar je moet het dan volgend jaar nog herhalen, eigenlijk, hè?
Ja.
Maar die droom is er dus nog steeds.
Ja, die is er nog steeds. Als ik hem niet haal, dan heb ik toch de Spelen meegemaakt. Dus die druk heb ik nu niet van.
Maar je wil wel de Spelen meemaken zoals ze horen te zijn.
Dat wil. Parijs wordt echt een mooie Spelen.
Ik heb van de week zag ik het parcours van Parijs voorbij komen. Het wordt echt, volgens mij is dat echt een geweldige marathon.
Wel hoogtemeters zag ik.
Hoogtemeters. En er zijn ook mogelijkheden voor ons om mee te mogen doen.
Ze maken er massa-evenement van.
20.000 deelnemers mogen er mee.
Kijk, hoe zwaar het parcours is, hoe beter voor mij is.
Ja, maar dan kan je niet alleen op het Zuiderpark trainen, want dan moeten er ook heuvels in gaan zitten.
Ja, weet ik, maar ik ben een krachtloper. Ik ben altijd een goede crosser geweest. Dus zo zwaar. Ik denk als ik bijvoorbeeld in New York loop of Boston, dat ik een heel goede klassering had. Ja. Ik loop altijd op zware parcours echt even.
Parijs goed, hè? Langs de Seine is het alleen maar op, af, oh, okay. Op, af, dat onder tunneltjes door.
Weten. Dus, ja, dan ben ik me voorbereid als ik de limiet
precies,
had.
Precies,
ja.
Precies.
Maar even over gisteren, want gisteren Amsterdam. Dus je moet het volgend jaar nog een keer gaan doen. Maar je zei van tevoren, want ik was donderdag in het Vondelpark bij de persconferentie. Nee. En toen buiten regende het keihard. Er stond een harde wind. Maar tegelijkertijd was de verwachting dat het iets zou gaan opklaren. En jij zei van, je hebt het eerder deze podcast ook al gezegd, van ik doe toch vaak die marathon best wel voorzichtig. Terwijl van nature ben ik die loper bij kortere afstanden die altijd aanviel. En je zei, ik ga het nu anders doen. Ik ga hem aanvallen. Ik ga echt voor die scherpe tijd. Volgens mij zat je zelfs met 208 in je hoofd.
Ja, ja, klopt. Ja.
En dat was je ook echt van plan. Ja. Toch besluit je op zaterdag iets anders te gaan doen. Klopt, hoe is dat gegaan?
Dat was eigenlijk tijdens de persconferentie. Want de organisatie had natuurlijk 5 hazen voor ons in de... Er stond alleen maar eigenlijk 2 groepen.
Ja.
Het was de eerste groep en de Nederlandse groep.
Ja.
En toen besluiten een paar Japanners die wilden op 2-7 weggaan. En toen had de organisatie last van ze moeten een haas vinden, ook voor de tweede groep. En toen was een heel goede haas uit onze groep, was die naar de tweede groep gaan. En toen hadden we maar 4. En toen zei ik van tegen Dave, mijn management, die was ook bij. Toen zag ik van, ik ga met die tweede groep. Ik ga op 1.330 weg, op 2.700. Hij zegt, nee Galit, dat moet je echt niet doen. Want hij zei, Galit, gewoon voorzichtig. Want hij zei, de eerste half marathon krijg alleen maar tegenwind. In de tweede kan je versnellen. En toen hebben ze mij echt toch overtuigd om in de derde groep te starten. En uiteindelijk blijkt het echt een goede beslissing, want bij 25 kilometer, die atleet in de tweede groep, hebben ze zich opgeblazen en wat ze allemaal teruggepakt. Dus uiteindelijk was dat toch een goede keus. Om niet in de tweede groep te starten, maar wel in de derde groep. Terwijl mijn gedachte toch meer ging naar de tweede groep op 2-7 weggaan. Ik zei tegen Dave, ik heb niks te verliezen. Vandaag wil ik gewoon scherpe tijd neerzetten.
En toch, volgens mij wil je ook echt nog een keer een marathon op die manier ingaan.
Ja.
Alleen was er nu gewoon, was het moment ook niet goed. Hè? Want, inderdaad, daar langs de Amstel, iedereen die zich daar heeft vergalopeerd, die wapperde gewoon terug. Want je bent ze één voor één tegengekomen.
Ja, klopt. Ik heb de hele, eigenlijk die atleet die in de tweede groep ging, heb ik ze allemaal teruggepakt. Ook de Robinson. Nieuw-Zeeland.
Jake Robertson.
Ja, die had ik hem bij 38 kilometer. Teruggepakt, die was echt gewoon aan het wandelen. En toen dacht ik tegen me, toch was weer een goede beslissing. Want bij zelf, bij 33 kilometer, 34, hoorde ik Dave en volgens mij Jury van de Velde zeggen van, je loopt op schema 2.9, 2.8.
Ja.
En bij 35 kilometer hadden we weer tegenwind. Dus daar hebben we een beetje toch bijna 30 seconden verloren. Dus ik zat toch nog eigenlijk weer op schema 2.8, 2.9.
Ja.
En toch, want marathon is echt lastig. In de laatste 5 kilometer kan je zelfs veel verliezen.
Maar je verloor gisteren niet veel in de laatste 5 kilometer. Want ik zag je op een gegeven moment best wel hard doorversnellen.
Ja. Maar ik bedoel qua kilometer. Want we gingen naar 2,58, naar 3,3. Dus het zijn toch 6 seconden per kilometer.
Dan gaat het sneller.
Ja,
want jij bent qua PR ben je na Abdi Nageye, Camille Maassen en Gerard Nijboer ben je de vierde Nederlander ooit. En heel even is er tegen jou gezegd, of heb je de gedachte gisteren gehad van, misschien kan ik die tijd van Nijboer wel uit de boeken lopen.
Ja, dat had ik echt in mijn gedachte. Ja, toen ik hoorde bij 33 kilometer, hoorde ik Jury van der Velde en Dave zeggen van, je zit op 2.900. En toen ging bij mij iets van, dit is de tijd van Nijboer, die wil ik echt uit de boeken. Dan sta ik achter natuurlijk Camille Maas en Abdi Nageye. Maar ja, uiteindelijk was toch die tijd toch weer, die dacht te scherp.
Dus
jij
hebt dat besef van die historie. Jij kent die lijstjes, jij kent die tijden van Maassen en Nijboer uit je hoofd.
Klopt,
En daar denk je dan ook gewoon even aan tijdens zo'n marathon van Amsterdam.
Ja, dat was echt geweldig geweest als ik het had gehaald. Maar alsnog, Nijboer is echt een heel goede loper, tweede beter spelen.
Hij was er gisteren in het stadion. Ben je hem nog tegengekomen?
Nee, helaas niet tegengekomen.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel mogelijk is in een volgende marathon. Dat ik toch in die lijst top 3 kan komen.
Ja. Hoe gaat deze titel en vooral de tijd en de race, hoe gaat die voor jou de boeken in, zeg maar, in je gedachten? Hoe plaats je hem, deze marathon?
Ik vond meer toch hoe ik gisteren heb gelopen. Hoe rustig ik was en tactisch heel slim gelopen. Die titel was voor mij natuurlijk... Ik ben al 19 keer Nederlands kampioen. 3 keer op de marathon, op de half. Ik heb alle onderdelen Nederlands kampioen geworden. Maar die tijd van gisteren en hoe ik heb gelopen... Dat geeft me zoveel vertrouwen voor de volgende marathons.
Ja.
Dat ik echt niet... Want iedereen zei tegen me, tegen Dave, hoe Galide heeft gelopen. Is gewoon echt heel slim gisteren. Rustig gebleven. Ik was nooit zo rustig in de marathon als gisteren. Ik weet niet waarom, maar... Ik was zo geduldig en ik zei tegen mezelf toen, Gali, die loopt maar 1,5 marathon. Dat is de tweede gedeelte. Zo ging ik de marathon in. De eerste even rustig slapen achterin en die tweede bom gaan. Zo ging ik met die gedachte, net alsof ik 1,5 marathon loop.
Ja, ja, ja,
en zo kan je ook je motivatie halen.
1 keer slapen en 1 keer een halve lopen.
Juist, ja.
Dat is wel een lekkere gedachte.
Maar het is wel een goede insteek. Gewoon die eerste gewoon rustig aan.
Want als je de druk op jezelf, van ik loop de eerste en de tweede, dan is het niet goed. Zo moet je niet met de instelling. Je moet echt met de instelling gaan van ik loop alleen maar de tweede gedeelte. Zo ging ik, want ja. Ik weet dat ik kan echt negatief split lopen. Heb ik vorig jaar laten zien. Sina Marathon ook laten zien. En zo ging ik van gisteren ook met die gedachten in.
En heb je voorbereiding voor Amsterdam anders gedaan dan voor Siena? Of eigenlijk hetzelfde?
Nee, eigenlijk hetzelfde.
Okay.
Want ik weet, dat is iets wat ik wil, zeg maar. En dat gaat goed. Je gaat niet iets veranderen.
Nee.
Als je beste marathon hebt gelopen, ga je niet dingen veranderen.
Nee. Wat zijn de langste lange duurlopen die je gedaan hebt?
Het was 40 kilometer.
40?
Ja. Maar het was echt 2 maanden voor Amsterdam. Heb ik geen lange duurlopen meer gedaan.
Je hebt tot 2 maanden voor heb je geen lange duurlopen meer gedaan.
Mijn laatste was 27 kilometer. Want het heeft geen zin om een maand voor 2 maanden jezelf te slopen met die lange duurloopjes. Ik heb veel lange tempos gedaan. 7 keer 3000, 5 keer 5000. Dat is ook eigenlijk een soort marathonblok.
Ja, want dan kom je qua kilometers ook toch? Met inlopen, uitlopen en daartussen.
Ja, klopt. Wat ik nu heel vaak zie bij de jonge generatie, dat ze met 1 maand voor de marathon nog een duurloopje van 40 kilometer doen. Dat is echt niet verstandig. Want je maakt jezelf alleen maar kapot.
En wanneer heb jij die 40 kilometer gedaan?
Dat was echt, denk ik, augustus of zo. Heb ik 40 kilometer. 28 augustus.
En wat geeft jou het vertrouwen dan dat je eigenlijk bijna 2 maanden lang niet die lange afstand loopt, dat je toch helemaal klaar bent voor die marathon, dat je die afstand wel goed
kan? Ja, die basis die ik heb natuurlijk. Ik loop al jaren. Ik heb al jaren die basis op de marathon. Ik bedoel, als je lichaam vertrouwt en je kent jezelf en je houdt die marathon, zeg maar, trainen gewoon. Echt, je gaat hem onderhouden. Niet die lange duurloopjes meer doen. En dan sta je ook fris aan de start, zoals vorig jaar.
Maar je ziet veel nieuwe lopers momenteel, die afstand van de marathon wel heel regelmatig lopen in die voorbereidingen.
Ja, maar elke atleet is anders. Bij mij past dat niet. Kijk, ik zeg niet dat niet voor iedereen is niet goed. Nee, je hebt een atleet die gewoon een maand voor de marathon 40 kilometer loopt. Dat is nog een goede marathon loopt. Maar bij mij heb ik dat gedaan en het blijkt niet goed te zijn.
Ja. Ja.
Dan sta ik gewoon minder fris aan de start.
En met die 5x5 kom je denk ik alsnog op 35 kilometer uit die dag, of niet? Toch?
Alleen maar een intervalstraining.
Ja.
Maar dan anders, dan ga je natuurlijk gas terug. En je loopt 5 kilometer op marathon tempo. Dan ga je bijvoorbeeld 3 minuten rust, ga je 5 kilometer. Is toch anders dan dat je achter elkaar loopt.
Ja, ja. Ja. En wat zijn jouw hoogste weken qua volume in zo'n voorbereiding?
Ik heb echt weken gedaan van bijna 1,5 maand, week van 200.
Oké.
Okay. Constant.
Ja.
200.
En wanneer begin je daarmee met afbouwen? Want dat is heel veel.
De laatste 3 weken begon ik, dan ga ik gas terugnemen naar 150, 160. Want die basis heb ik opgebouwd, dat is goed. En dan ga je gas terugnemen. Hoe meer je gas terugnemen, hoe fris je aan de start staat.
Ja, maar 200 is heel veel, toch?
Ja, zeker is veel.
Maar train je 7 dagen in de week, 2 keer per dag? Of hoe ziet dat eruit?
Ja.
Altijd? Hou je rustdagen of ben je niet van?
Soms als ik voel dat ik dat echt nodig heb, dan luister ik weer naar mijn lichaam. Dan neem ik echt weer rustdag. Dan denk ik van, ga dit soms op je van die dagen? Dat je denkt, nee, ik heb echt geen zin om te trainen. Ja, dan neem je rustdag.
Hoe vaak komt dat voor? Of is dat toch vrij zeldzaam?
Het is echt moeilijk toch. Meestal als ik die rustdagje heb, dan denk ik, oh, waarom heb ik niet getraind? Dat is een soort verslaving, weet je. Wij topsporters, wij zijn gewend om 2 keer per dag te trainen. En dan ineens trainen de hele dag niet. Dan lijkt de dag zo lang gewoon.
Weet je? Hey, en wie maakt je schema's momenteel? Doe je het zelf? Of?
Ik doe het nu zelf. Ja,
en hoe lang doe je dat al?
Sinds eigenlijk Siena Marathon. Ja.
En betekent dat gewoon dat je vaak voor een week bepaalt van deze 2 of deze 3 trainingen, die zijn belangrijk en dat is wat ik ga doen? Of schrijf je het echt voor jezelf voor een hele maand bijvoorbeeld uit?
Nee, ik kijk dat echt in een dag.
Oké. Elke dag bepaal je weer opnieuw?
Ik bepaal ook dat gaat door. Een maand schema, kijk, ik kan weer een maand schema maken voor jezelf, maar je gaat toch niet aanhouden. Weet je, ik bedoel, ja, je weet niet hoe je de dag stil hebt. Een zware training. Je kan dat niet altijd goed doen, snap je? Je moet altijd goed naar je lichaam luisteren. En dat doe ik nu goed, zeg maar. Ik bekijk dat in een dag. Als ik bijvoorbeeld stil, ik zit in een marathonvoorbereiding en ik heb dinsdag 15 keer 1000 en ik sta op, ik voel me niet goed, dan verplaats ik die training naar de volgende morgen. En zo ga ik nu met mijn lichaam om.
Maar je dat maakt dus nu niet meer een schema vooruit. Je kijkt gewoon per dag wat je wil doen. Maar je weet wel, je hebt wel een vast dat je denkt van ik doe op dinsdag en donderdag doe ik snelheidstraining of zo. Ja. Kun je eens vertellen hoe ziet een week eruit? Kun je dat eens een beetje een van je laatste goede weken, zeg maar?
Goede week. Kijk, bijvoorbeeld maandag doe ik altijd een duurloopje 's ochtends. Ja, 15 kilometer. En dan 's middags ga ik naar de sportschool, een beetje krachttraining, dat is ook nodig. Met buikspierentraining, je rug.
Dat doe je ook zelf of heb je daar begeleiding in?
Ja, dat doe ik ook zelf.
Heb je hier in de buurt of hier dichtbij?
Ja, weer alles eigenlijk. Ja. En de volgende morgen doe ik bijvoorbeeld altijd intervalstraining. Als ik krachttraining heb, doe ik wat korter. 400's op de baan.
En die doe je in de ochtend?
In de ochtend, ja. Bijvoorbeeld doe ik 25 keer 400. Tempo 66, tempo 65 seconden per ronde. En dan 's middags doe ik een duurloopje van 50 minuten, hersteltraining.
En wat doe je aan herstel tussen je 400'tjes?
Doe ik 50 seconden herstel.
Dribbel of wandel?
Een beetje snel, zeg maar, ja. En 's middags doe ik een duurloopje van 50 minuten. En woensdag doe ik 2 keer duurloopje. 'S ochtends doe ik 16 kilometer en 's middags doe ik rond 20 kilometer, dan kom ik op 36. En donderdag doe ik meestal 1 keer, dan is het te lang, 20 kilometer. En dan 's middags heb ik massage, of ik kan ook rustig fietsen, of wandelen. Ik kan alles doen, dan is het de hele dag voor jou eigenlijk, de middag. En op vrijdag doe ik intervalstraining, wat lange blokken. Meestal doe ik 3000, 7 keer 3000, tempo 302, 301, zeg maar. Die marathon tempo die ik wil lopen. En dan doe ik...
Hoeveel herstel heb je daartussen? Heb je 3000?
Ik heb 1000.
1000, oké.
Maar die 1000 gaat wel hard. Die gaat 320. En dan ga ik 3000, 301. En dan kom ik op 27 kilometer.
En dat doe je op de weg? Op de baan?
Op de weg, ja. Op de weg. En dan kom ik gemiddeld op 27 kilometer op 306. 305 tempo. Dat zijn echt die marathonblokken. Ja, en dan 's middags hersteltraining. 50 minuten gewoon joggen rustig. En dan zaterdag doe ik 1 keer. Beetje rustig, 50 minuten. En zondag doe ik een lange duurloop. Het kan 35 zijn, het kan 30. Het ligt eraan hoe ik hersteld ben van die lange training. Intervalstraining. Ja. Dus zo ziet het er een week uit.
Want die is eigenlijk de zwaarste, die lange blokken.
Die lange blokken, ja. En meestal lange duurlopen loop ik niet te hard.
En heb je eigenlijk allemaal alleen gedaan of heb je samen gedaan met...
Soms doe ik het, als Jacob in Marokko is, doe ik het samen met hem. En als ik in Nederland ben, dan doe ik het meestal alleen.
En hij volgt eigenlijk jouw schema?
Ja, je mag ook hard gaan hoor. Ja, je moet het zelf bepalen. Want we zijn hetzelfde niveau, dus we kunnen weer met elkaar trainen. Maar soms is hij die dag wat beter dan ik. We kijken altijd hoe we opstaan. We kunnen niet altijd fris opstaan. Nee. In vorm. Ik kan ook een dag dat ik een slechte dag heb en dat hij een slechte dag heeft.
Ja.
Dus zo bekijk ik dat dan. Je moet gewoon heel goed naar je lichaam luisteren. Dat is topsport. Want de beste trainer ben je jezelf.
Goed hoor. Dat is ook de ervaring die je natuurlijk hebt opgedaan door de jaren heen. Hè?
Ja.
En dan hoor ik jou gisteren zeggen, omdat je nu toch een paar keer die teleurstelling van de marathon hebt weg kunnen houden. Je weet dat die er af en toe is, want het blijft een marathon. Maar nu heb je vorig jaar goed gelopen in Amsterdam, nu weer goed gelopen in Amsterdam. En zeg je, ik ben 36 en ik begin die marathon toch een beetje door te krijgen.
Ja, dat is waar. Ik begon echt serieus de afstand echt nu beter te leren kennen. Ik weet hoe ik omga als ik een keer, bijvoorbeeld gisteren had ik het moment dat ik zwaar had bij 30 kilometer. Maar dan kan ik de knop zo snel omschakelen naar positief. En dan gaat het ineens, dan voel ik me zo goed.
Hoe deed je dat?
Ja, dat is omdat ik vaak altijd alleen train. Heb ik die momenten ook in de trainingen dat ik het soms heel zwaar heb. Maar dat ik dat heel snel kan omschakelen van Khalid. Dit moet je niet vertrouwen. Dit is gewoon... Ja, want dat kan ook dat je een keer snelle kilometer loopt. Dan daarom heb je het zwaar. Ja.
Waar uitzicht dat zwaar in? Uitzicht dat omdat je het moeilijk in je hoofd of je benen?
Soms mijn benen. Dan denk ik, nee, je moet gewoon dat omschakelen. Dan gewoon, en dan gaat het ineens weg, weet je.
En hoe gaat dat schakelen? Gaat dat met een klein beetje tandje terug? Of juist of misschien even doorpakken?
Nee,
of is het gewoon mentaal?
Nee, dat is gewoon echt mentaal.
Ja.
En dat is wat ik heb geleerd. Maar ik denk, elke atleet heeft dat momenten. Zoals Jacob, bijvoorbeeld Jacob had het moment bij 24 kilometer heel zwaar. Ik zei, misschien als je net even 2 kilometer door had gelopen, had je tweede adem kunnen vinden. En dat is de marathon eigenlijk.
Ja.
En toen voelde ik me bij 32, toen was ik heel iemand anders, voelde ik me zo weer fris en ik kon weer lekker gaan. Zo is eigenlijk de marathon. Je hebt ook momenten, je moet daar ook mee omgaan. Het is niet dat je hele marathon loopt en denk je, oh, het gaat allemaal goed. Nee, je hebt ook momenten dat je het ook zwaar hebt. Daar moet je mee omgaan als atleet. En dat is wat ik nu heb geleerd.
En hoe lang blijf je dat nog doen?
Dat is een goede vraag. Het gaat nog steeds goed. Ik ben niet geblesseerd geraakt. En ik voel me fitter. Ik maak nog steeds een hele mooie ontwikkeling door. Als het zo doorgaat, ja dan. Zeker voor een paar jaartjes.
Ja, een paar jaartjes.
Ja.
Want het is een speciaal leven, toch? Wat je op deze manier leidt.
Ja, dat is toch moeilijk. Want ja, dat is echt is niet makkelijk hoor. Want je laat ook leuke dingen voor topsport. Ik kan gewoon geen leuke dingen meer doen. Ik ben bezig alleen maar met topsport. Maar ja, ik vind dat aan de andere kant weer leuk. Want als je die doel haalt, dan vergeet je eigenlijk alles.
Ja?
Zoals vandaag.
Nederlands kampioen worden in 2009 is ook een leuk ding, toch?
Ja, zeker. Ja, en dan vergeet je eigenlijk al die voorbereidingen wat je hebt gedaan. Dan vergeet je dat. Maar als je een slechte marathon hebt gelopen en je stapt uit, dan vergeet je die voorbereiding niet. Dan is het echt moeilijk.
Maar dan is het denk ik fijn thuiskomen dat hier Hiba op een stoeltje zit met een paar knuffels voor de neus. En dat zij eigenlijk helemaal niet met die marathon is bezig geweest. Dan heb je haar wel als afleiding, denk ik.
Ja, dat is waar. Klopt, ja.
Maar het is eigenlijk gewoon sinds corona is gekomen en sinds jouw vrouw in je leven is gekomen.
Ja.
Is het niet meer zo verkeerd, is het eigenlijk helemaal niet meer verkeerd gegaan?
Nee, zeker niet. Sinds ik eigenlijk getrouwd ben, ging het alleen maar goed, eerlijk gezegd, met topsport. Ik weet niet, maar ik ben echt een andere atleet geworden. Die druk niet meer als topsporter, want mijn gezin is nu op nummer 1. Topsport zie ik nu op tweede plaats.
Misschien moet ik toch maar aan de vriendin, Erik. Ja, als ik dit zo allemaal hoor.
Het advies is goed.
Ik wil ook die marathon doorkrijgen.
Had je haar maar eerder tegengekomen?
Ja, klopt. Want ik wilde eigenlijk natuurlijk, toen ik 21 was, wilde ik ook toen trouwen. Maar toen zei mijn coach, nee Khalid, je moet het niet doen. Dus ik was altijd iemand die heel graag een gezinnetje wil. Toen ik jong was, wilde ik graag kinderen hebben, gezinnetje. Dat is altijd een droom voor mij geweest. Maar toen blijkt toch dat ik nog jong was. Toch beter even wachten. Ja, nu is het eigenlijk trouw echt vanzelf gekomen.
Speelt dat een rol? Ik hoor het merken als bij de Kenianen ook. Die trainen en die lopen ook altijd heel veel voor de familie.
Ja, dat doe ik ook. Ja. Ook gisteren eigenlijk vocht ik voor mijn gezinnetje.
Dat voel je, dat onderweg heb je zoiets van.
Dan voel je eigenlijk echt ander atleet. Gewoon je staat scherp aan de start. Gewoon van, laat maar komen die marathon.
Ja.
Ja,
ja, mooi Erik, toch?
Zeker, zeker. Heel mooi, heel motiverend. Dus wat is de volgende startlijn waar je aan de start staat?
Hij moet eerst even herstellen, een weekje niks doen. Ga ik lekker rusten.
Loop je helemaal niet de komende week?
Zwemmen, beetje sauna, massage, veel proteïne nemen, want je spier moet herstellen. En dan de tweede week ga ik weer voorzichtig beginnen. Ik heb van mijn fouten geleerd. Ik neem nu veel rust en geduld hebben. Er komen veel wedstrijden, zoals 7-7 lopen, die ik echt graag wil lopen.
Coach Khalid, die kan dat wel misschien wel op het programma zetten.
Sorry?
Coach Khalid kan misschien de 7-heuvel lopen wel op het programma zetten.
Ja, zeker. Maar dan doe ik dat gewoon als een mooie training.
Ja. Ja. Ja, want die is over een maand al, hè?
Ja, die is over een maand. Maar ik denk met mijn basis, wat ik nu heb, dat ik ook een maand na de marathon een goede wedstrijd kan lopen.
Ja, ja. Ja, mooi. Eigenlijk een prachtig verhaal over ook gewoon al die gedachtes die je hebt. Hè, en de druk die je jezelf oplegt, de rust die je krijgt. Het goed naar je lichaam luisteren.
Dit is waarom we graag een keer naar de Schilderswijk wilden komen.
Ja, zeker.
En bij jou thuis met jou op de bank hierover willen praten.
Ja. Ja,
en altijd welkom.
Ja, dank. Hey, en er zitten denk ik heel veel marathonlessen in. We wilden nog heel even terugkomen op de vorige aflevering. Hè? Want daar was Roxane Kneteman te gast. Ja, die haar zeker. Eerste marathon ging lopen in Amsterdam. En beste luisteraars, ze heeft hem gefinished in 3 uur 13. Dus ze heeft haar streeftijd gehaald. Ze is er, ik zag haar over de finish komen. Ik sprak Michel nog even, Butter. En zei, volgens mij is ze er toch in, ze is er ingeklapt. Maar ze is ook goed over de finish gekomen.
Kijk, precies, dus dat is, precies. Hey, en ik hoor op de achtergrond eigenlijk een klein beetje dat we moeten af gaan sluiten. Want,
ja, dat hoort ook bij. Ja.
Hoe vaak heb jij gebroken nachten? Of valt dat eigenlijk reuze mee?
Nou, ik ben het echt veel gewend. Op een gegeven moment raak je daaraan gewend. Dan wordt dat gewoon normaal. In het begin was het wel een beetje lastig. Maar ja, daarna gaat het gewoon vanzelf.
Dus geef je toch vooral meer kracht?
Als je dat niet wil, dan moet je niet kinderen nemen. Dus ik heb daar heel goed over nagedacht. Hoor. Dus.
Heel goed. Heel goed.
Ja. Dankjewel, Khalid, voor het mooie gesprek.
Ja, zeker. Dankjewel.
Voor de luisteraars nog. Ik denk voor de mensen die de marathon hebben gelopen. Ga goed herstellen. Doe net als Khalid. Gewoon een weekje lekker naar de sauna. Lekker wat zwemmen. Misschien rustig fietsen of wandelen.
Luister naar je lichaam.
Luisteren naar je lichaam. En dan komt dat mooie najaar vanzelf wel. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.